En dan gaan we terug naar Lucas hoofdstuk 18. En daarmee naar Jericho. De in of eruit, dat weet ik nooit helemaal zeker in deze geschiedenis. U weet dat we inmiddels onderweg zijn, mag ik hopen, naar Jeruzalem. En voor de laatste keer, om zo te zeggen. Want de route gaat naar Jeruzalem en het loopt uit op de, wat wij traditioneel nu eenmaal noemen, de intocht in Jeruzalem. En ik gebruik die term ook maar als titel. En dat is dan met nog 5 dagen te gaan tot aan de kruisiging, daar komt het op neer. Dus we zijn hier echt aan het laatste deel van wat wij dan weer noemen de omwandeling. Blijft altijd een beetje een vreemd woord vinden, maar een omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Maar zo luidt de uitdrukking nou eenmaal. En die route vanuit Galilea, met deze discipelen uit Galilea overigens, die loopt nou eenmaal via Jericho. Dat is in wezen nog zo, hè, tot vandaag. Over de Westbank heet dat. De westelijke Jordaan-oever. De Westbank. Ter plekke noemen ze het gewoon Samaria, geloof ik. Heb ik begrepen. Maar dat doet nou weinig de zaak. Het is de route uiteraard vanuit het noorden naar het zuiden. En dan gaat de route of over het gebergte van Efraïm. Maar dat is een moeilijke route. Of langs de kust via de Via Maris. De zeeweg heet dat gewoon in het Nederlands. En of de route langs de Jordaan. Uiteraard langs de waterloop. Want dat loopt het makkelijkste. Hè? Het water zelf neemt de makkelijkste route immers. Dus daar leg je ook je wegen aan en die zijn er tot vandaag nog steeds. En die route gaat dan inderdaad door Jericho. Tegenwoordig niet, gaat er langs uiteraard. Maar ja, dat doen ze overal, heb ik gezien. Bij de kleinste dorpjes van Nederland hebben ze tegenwoordig een ringweg. Want ja, dat status is dat, hè. Dat hoort tegenwoordig. Maar doe maar. De route gaat via Jericho. Dan lezen wij vanaf vers 35. Het geschiedde als zij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En deze horende de scharen voorbij gaan, vraagde wat dat waren. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep, zeggende: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei: De Heer, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem: Word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, vind ik wel mooi, al het volk dat ziende, die kon ook ineens zien. Al het volk dat ziende gaf God de lof. Het verhaal van de blinde bij Jericho. Hier staat als zij nabij, of als hij nabij Jericho kwam. Je mag aannemen dat die blinde, als die zit te bedelen, dan toch zit langs een drukke weg. Dat lijkt me wel zo verstandig. Ja, waar veel volk voorbij komt, dus dat is de weg Jericho in of uit. En daar heb je meteen het dilemma. Want wij kennen deze geschiedenis min of meer ook uit andere schriftplaatsen. Namelijk zowel uit Matthäus als Marcus ook nog. Niet in het Johannes-evangelie. Maar het wordt min of meer 3 keer verteld en altijd is het wel een beetje anders. Want in Matthäus 20 is het bij het verlaten van Jericho. En in Marcus is het ook bij het verlaten van Jericho. En hier in Lucas is het als hij bij Jericho kwam. Dat blijkt ook wel zo te kloppen, want het verhaal gaat verder in hoofdstuk 19, vers 1. hier in Lucas. En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. Dus de meest voor de hand liggende lezing is natuurlijk dat eerst die kwestie van die genezing van die blinde plaatsvindt. En dat daarna door Jericho gegaan werd. Al moet ik er meteen achteraan zeggen dat je dat wel kan denken dat het in die volgorde gebeurde. Maar ja, dat staat er eigenlijk ook niet, hè. Dat staat er niet. Je kan ook zeggen, eerst wordt het verhaal van die blinde verteld. En daarna wordt het verhaal verteld van dat hij door Jericho ging. Want in Jericho was weer een ander verhaal. Er was weer iemand die in een vijgenboom geklommen was. Heb je dat? Dat is het verhaal van Zacchaeus. Precies weten wij het ook niet. Ik weet wel dat in ik zoek hem toch wel even op, omdat het toch van enig belang is. Dat in Matthäus 20 hebben we niet alleen dat het een en ander verteld wordt bij het verlaten van Jericho. Maar bovendien zijn er twee blinden. Dat is in Matthäus 20, vanaf vers 29. En als je het voor je hebt liggen, wijs ik meteen maar even naar vers 17 van ditzelfde hoofdstuk, waar dan boven staat derde aankondiging van het lijden. En dat is precies wat we ook gelezen hebben in Lucas 18, boven vers 31. Laatste aankondiging van het lijden. Het loopt dus echt wel parallel. En ook hier in Matthäus komen we in het volgende hoofdstuk, in Matthäus 21, bij de zogeheten intocht van Jeruzalem, intocht in Jeruzalem. En dat is in Lucas 19 ook het geval. Dus ja, het loopt wel degelijk parallel. En je mag aannemen dat de Heer maar één keer door Jericho gegaan is voor die gelegenheid. Hoewel, je kan natuurlijk bedenken dat hij twee keer gedaan heeft. Hè? Rondje gelopen en weer erin en toen maar. Dat weet ik dan niet. Maar laten we even lezen wat er staat. Er staat in vers 29. En als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. En ziet twee blinden zittende aan de weg. Als zij hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen zeggende: Heere, gij zoon Davids, ontferm u onze. En de scharen bestraften hem, opdat zij zwijgen zouden, maar ze riepen te meer, zeggende: ontferm u onze Heere, gij zoon van David. En Jezus stilstaande riep hen en zeide: wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan, en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden hem. Ook de details zijn in principe dezelfde, dat wil zeggen, het komt uitdrukkelijk overeen. En dan hebben we in Marcus hoofdstuk 10 hetzelfde verhaal. Daar hebben we ook eerst de rijke jongeling, Marcus 10 vanaf vers 17. Die hadden we in Lucas ook immers. En daarna Lucas 10 vers 32, derde aankondiging van het lijden. Vervolgens het verhaal over de zonen van Zebedeus. Dat is Marcus 10 vanaf vers 35. Overeenkomende met Matthäus 20 waar we net waren vanaf vers 20. Die heb ik niet genoemd, maar dat komt dus echt met elkaar overeen. En dan krijg je vanaf vers 46 in Marcus 10 de blinde te Jericho. Nou kijk, als je alleen Matthäus en Marcus naast elkaar legt, dan komt het netjes overeen. Het was bij het verlaten van Jericho, toch? Het verhaal blijft hetzelfde. Dus het moet noodzakelijk met elkaar overeenkomen. Alleen in Matthäus zijn het er dan toch heus twee en in Marcus is het er maar één. En in Marcus heeft hij bovendien ook nog een naam. Die vind ik altijd grappig. Nee, ik vind die dingen leuk, want er is altijd de vraag of Matthäus nou zijn verhaal overgenomen heeft van Marcus en het verder heeft aangevuld, omdat het voor een deel parallel loopt, maar Matthäus is veel uitgebreider, of dat Marcus een uittreksel gemaakt heeft van het evangelie van Matthäus. Wie heeft het van wie overgeschreven is dus de vraag, want u weet, dit is wetenschap en in wetenschappelijke kringen is het hoogst gebruikelijk om het van elkaar over te schrijven. Sterker nog, daar krijg je goede cijfers van. Dat hoort zo. Ja, ik ben ontelbare jaren naar school geweest. Ik heb ze verdrongen. Maar je moest gewoon overnemen wat er je verteld werd. Weet ik veel, een dictaat enzovoort. En dat was het dan. En als je dat goed gedaan had, dan kreeg je daar een goed cijfer voor. Pas later hebben ze uitgevonden dat het plagiaat is eigenlijk. Maar ja, dat is alle onderwijs per definitie. Dus van, toch... Dus nou hebben ze weer uitgevonden dat je dus een bronvermelding erbij moet geven. Dus als je enig agnebisch tijdschrift, dat geldt ook voor de christelijke tijdschriften trouwens, dan vind je een agnebisch artikel dat nergens over gaat, maar het vult het blad mooi op. Je moet een mooie bladspiegel hebben, een mooi lettertype enzovoort. En dan krijg je onderaan krijg je allemaal kleine lettertjes met van voetnoten waar ze het van overgenomen hebben. Dat is dan gewoonlijk van Wikipedia of voor internet of zoiets. En ik vind het altijd zo bespottelijk. Dus ja, en of dat dan een autoriteit is die je aan kunt voeren, dat waag ik dan ook te betwijfelen. Ik vind het allemaal bespottelijk. Hè? Mijn vader zei tegen mij gewoon, nee, Kroon, je moet ze nooit je bronnen vertellen. Vertel nooit waar je het vandaan hebt. Komt uit de Bijbel. Dat mag je ze vertellen. Niet te min, wees je wel degelijk in de boekenkast. Kijk, dat is een goede schrijver en dat is een goede. Ga je mee, dan gaan we nog eens gaan we nog een keer naar Engeland kijken of er nog wat tweedehands boeken te koop zijn enzovoorts. Bronnen. Dat dan weer wel. Hij zegt maar in je toespraken moet je nooit vertellen waar je het vandaan hebt. Het gaat erom dat je staat in de Bijbel. Dat is wat het is. En dat is gezaghebbend. En de rest doet er niet toe. Maar goed, Marcus meldt dus de naam zelfs van die ene blinde. En Matthäus had er notabene twee. Ik neem dus aan dat er inderdaad twee geweest zijn, waarvan de ene heet, één heette Bartimeus. Nou ja, en voor het verslag wordt het niet nodig gevonden te melden dat er twee zijn. Althans niet in Matthäus, in Matthäus wel, maar in Marcus dan weer niet meer enzovoort. Dat is verschillend, maar ik vind het wel leuk, dit soort dingen eigenlijk. Hoeveel waren het dan? Twee. Hoe heten ze dan? Nou, er is maar één naam. Waar hebben we het dan over? Over de blinden bij Jericho. Nee, ik ben zo snel niet. Maar hebben we het, zijn twee mannen, ze hebben maar één naam. Waar hebben we het over? Over de blinden bij Jericho die genezen worden. He? En als het weer Pasen is, dan vertel ik het weer. Ze hebben twee mannen, ze hebben één naam. En waar hebben we het over? Over de emmersgangers. Ja, er zijn vast nog wel meer van die voorbeelden. Maar meer schieten me ze gauw niet te binnen. Maar ik vind het wel aardig. Want waar het over gaat natuurlijk, dat weet u langzamerhand, dat is elke keer hetzelfde. Die blinde of die twee blinden, net wat u wil. Die blinde, ik houd maar even bij één, die blinde is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat volk dat inderdaad het woord van God is kwijtgeraakt, geen zicht heeft, geen visie heeft, niet in het licht wandelt, in duisternis is. En u weet wat de profeet zei? Want het is zo weer kerst. Juist, die bedoel ik. Een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien. Waar woont dat volk trouwens? Uit Jesaja. In Gallië. In het land van Zebulon en Naphtali. Weet u wel, je kan die dingen niet missen. En Jesaja spreekt trouwens ook over dat de Messias zou komen en dat hij de blinden de ogen zou openen en de blinden het gezicht zou geven. De Heer haalde het trouwens aan, citeerde het in, was het Lucas 4, geloof ik wel, in de synagoge van Nazareth. Nou ja, Toma. Uit Jesaja. Die beelden, dat zijn bekende beelden. Trouwens, ook de uitdrukking alleen al van die blinde, van ontferm u. Dat is uit Hosea. Dan kun je zeggen, ja, het is een normaal woord. Ja, Kyrieleis en wat het maar is. Het is zo'n kerstfeest, zei ik immers. Maar ontferm u over ons. Ja, maar het komt uit Hosea, waar aangekondigd wordt dat de Heer zich uiteindelijk zou ontfermen. Waarover? Ja, over de 10 stammen van Israël, want daar ging het over in Hosea 1 en 2. Dat volk wordt daar aangeduid al, via symboliek. Maar het wordt aangeduid als Lo-Ruhama, dat wil zeggen niet ontfermd, en als Lo-Ami, via de Septuaginta vertaald als geen volk, maar het is niet mijn volk, hè. Lo-Ami, het is niet Lo-Am, het is Lo-Ami, niet mijn volk. En in hetzelfde schriftgedeelte staat dat er een tijd zou komen dat Lo-Ami weer Ami zou zijn en dat Lo-Ruhama Ruhama zou zijn en dat zij genoemd zouden worden kinderzonen van de Allerhoogste God enzovoorts. Kortom, alleen al dat woord ontferming enzovoorts, het is daarop van toepassing en komt dus rechtstreeks uit het Oude Testament. En het wordt in deze toepassing ook aangehaald door Paulus in Romeinen 9 en door Petrus, ik meen in 1 Petrus 2. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En die beide schriftgedeelten, Romeinen 9, zowel als 1 Petrus 2, zijn dus wat die schriftplaatsen betreft rechtstreeks geciteerd notabene uit Hosea 1 en 2. Nou ja, uit Hosea 1, maar toen maar. Maar de uiteenzetting is Hosea 1 en Hosea 2, wat uitgebreider. Ja, ik weet niet. Zal ik nog even wat zeggen dan? Het is hetzelfde schriftgedeelte waar, ik meen dat het inmiddels Hosea 2 is, waar dan staat dat tot Israël gezegd wordt, en ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Ik meen me te herinneren dat er vertalingen zijn waar staat, ik zal u mij tot bruid werven. Dat is een theologisch begrip, de bruidwerving. Dat hebben we te danken aan Isaac, die er zelf niet erg actief in was, zal ik maar zeggen. Dus de knecht moest het regelen. Maar doe maar. Ja, zijn moeder kon het niet meer, want die was inmiddels overleden. Ja, goed. Maar daar staat dus in Hosea over die 10 stammen, ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Want als het er nou helemaal over, als het er nou helemaal, maar aan het dan ook helemaal over gaat, dat hele begrip bruid en de vraag wie is de bruid. Het is eigenlijk fundamenteel maar één antwoord. De bruid is de 10 stammen van Israël. Dat is dicht in de buurt van de gemeente. Het lijkt er heel erg op, maar het is het niet. De gemeente is die mannelijke zoon die geboren wordt uit die vrouw die de man nog niet heeft. Wat hebben we dan? Uit de maagd. Dus. Dat is het. Nou ja. En iets breder om niet te gedetailleerd te zijn, zeggen we nee, Israël is de bruid. Maar het klopt ook wel, maar het is niet het Joodse volk, het zijn de 10 stammen van Israël. En als je later zegt, ja, maar het is toch eigenlijk één volk, dan zeg ik, oké, het is Israël. Maar als je goed nazoekt in de Bijbel over hoe dat zit met die bruid en bruidegom uit Jesaja, wat is het, Jesaja 61 is het, geloof ik ook, of was 62, waar die dingen genoemd worden, ja, dan kom je hier toch terecht, hè, deze gedachtegang. Nou ja, dat was even een zijlijn, waar ik ook niet altijd op terecht kom, maar nu maar even wel. Maar de hoofdlijn is gewoon nog steeds dat al die personen, zo noem ik ze dan maar, al die mensen die het voorwerp worden van de wonderen, dan wel de tekenen die de Heer deed, die zijn stuk voor stuk de uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Misschien moet ik zeggen, nou ja, behalve het dochtertje van Jairus, maar ja, Daarnaast had je me in diezelfde geschiedenis, heb je die bloedvloeiende vrouw. En die is het dus. Daar ging het trouwens ook om. In die geschiedenis. Zie? Nou ja. Maar dat is hier in Lucas natuurlijk ook het geval. En of het nou bij het ingaan van Jericho is of bij het verlaten van Jericho, ik weet het niet. Soms denk ik dat men Jericho inging en misschien op dezelfde plekken weer uit. Soms denk ik, ze gingen Jericho in, daar zat die bedelaar en die bleef hen volgen op een of andere manier. Of de kind ging ernaar terug of wat het ook maar was. Ik kan zo'n paar manieren bedenken waarop het allebei kan. Enzovoort. En dat ze bij het uitgaan weer langs die blinden komen en die zijn er nog steeds bezig of zo. Dat staat er allemaal niet, dus ik vertel u dat ook allemaal niet. Maar ik kan er moeilijk zeggen dat het gaat om, je vindt eerst twee en blinden bij de ingang van de stad en daarna nog een bij de uitgang. En bij de ingang was het eerst één en later twee, want het is verschillend. In Marcus is het één en in Matthäus is het twee. Of was het andersom? Nee. Matthäus is het twee en in Marcus is het één. Dan zeggen ze weer een ander verhaal. Hoeveel heb je er dan bij elkaar? Drie, goed opgelet op school. En dan bij het uitgaan van de stad krijg je... Nou, ja, enzovoorts. Ik ben daar niet van. Dat is meer het terrein van Bullinger, denk ik altijd. Drie intochten in Jeruzalem. Zeven reinigingen van de tempel. Weet je veel... Want er staat een woord anders en dan is het ineens iets anders. Ter alle respect voor Bullinger, maar die heeft ook een paar hele rare dingen overhoop gehaald. Helaas. Wij spreken hem later nog, dus zal voorzichtig zijn. Bovendien heette hij ook Albert Edelbert, ja. Maar toen maar. Maar ik vertel het alleen maar om je daarvoor te waarschuwen. Ik denk dat het gewoon dezelfde geschiedenis is. En of het er nou één is of twee, ja, dat is de bekende verhalen. Nee, ik ben nou in mijn gedachten, ineens ben ik bij de eerstelingen broden. Ik vertel altijd, gewoon voor nooit reageert iemand, maar ik vertel altijd, dat waren twee broden gemaakt van de eerste vruchten van de oost. Twee broden uit één deeg. Hoeveel waren het? Het was één deeg. De soetebakker dat toch? Die maakt één deeg met twee volle handen erin. Zwaar werk heb ik wel eens gezien. Maar goed. En daarna snijdt hij het in de stukken of hakt hij dat in stukken. Dit wordt één brood en dat wordt één brood. En dat moet afgewogen worden tegenwoordig. Anders krijg je last met de keuringdienst van waren of wat. Maar het is allemaal voorschriften en zo. Hoeveel het wegen moet, hè? Kent u dat allemaal? Wat een top. Maar toen maar weer. Maar zoiets, maar uit één deeg. Ja, dat denk ik ook. En als je dat vertelt zo over dat ene deeg en dan de twee broden eruit, ben je zo in Jeremia en bij de pottenbakker namelijk. Want die had één klomp leem, staat hem. En hij maakte eerst het ene vat eruit en daarna het andere. Heb je dat ook nog? Nou ja. Maar als je de twee hebt en ze hebben maar één naam en bij gelegenheid wordt er ook maar één vermeld in het verhaal, dan weet je waar het over gaat. Toch? Dan gaat het over eerst geboorterecht, over het dubbele deel. De man telt voor twee bij gelegenheid. En hoe het historisch precies gegaan is, ja, dat zou ik u niet kunnen vertellen, dat weet ik ook niet, maar ik heb aan deze geschiedenissen genoeg. En of ik nou welk van de drie ik neem, Matthäus, Marcus of Lucas, er komt heus hetzelfde verhaal uit, hoor. Die ene blinde die genezen wordt. De Heer zou de ogen van de blinde openen en degenen die in duisternis waren zouden licht zien, enzovoorts. En waar het dan over gaat? Ja, niet over de Joden, die werden geacht ziende te zijn. Nou kun je daarover discussiëren, maar dat hoeft niet, want die discussie staat in Johannes 9. Daar heb je ook een blinde, dat kent u waarschijnlijk, hè? Er was ook een blinde, een bedelaar geloof ik ook. Ik moet voorzichtig zijn dat ik me niet verspreek, maar ik dacht dat hij ook bedelde bij de tempel of zo, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar er was een blind geborene, die was dus altijd al blind. En de vragen de discipelen, wat heeft hij gedaan? Of, wat hebben zijn ouders misdaan? Bekende religieuze idee dat alle omstandigheden in de wereld door God zo gewild zijn. Om welke reden dan ook. En hier wordt gevraagd naar wie heeft er dan wat misdaan als die man zo gehandicapt is. Vroeger zeiden we ongelukkig. Als iemand gehandicapt was, dat is ongelukkig. Ik vond het wel een mooie uitdrukking eigenlijk. Maar zit zo iemand niet mee dan toch? Nou, maar toen maar. Wat heeft hij gedaan? En dan staat er, nee, dat gaat nergens over. Maar dat is omdat de naam des Heeren verheerlijk zou worden in hem of zoiets. En u weet hoe dat dan gaat. En dan wordt hij genezen. En het was wat ingewikkeld, want het was met het badwater van Siloam en het slijk op zijn ogen en weet ik veel. En daarna komt hij in de tempel. Ja, waar anders? Natuurlijk komt hij in de tempel. En dan heb je daar de uiteraard Joodse schriftgeleerden enzovoorts. En die zeggen, hoe kan dat nou? Je hebt toch die blinden, dat kan toch niet? Heb je ons al die tijd voor de gek gehouden? Nee, zegt hij, ik ben genezen. Door wie dan? Ja, door Jezus. Ja, maar dat kan helemaal niet. Enzovoorts. En dan moet hij een verklaring afleggen. En uiteindelijk vraagt hij dan iets als, maar wie is hier eigenlijk blind? Zoiets, hè? Dat zijn mijn woorden, dat weet ik. Maar daar komt het op neer. Wie is hier nou eigenlijk blind? Ik was blind en jullie zijn zinden. Maar, en jullie weten niet hoe het zit? En jullie hebben ervoor doorgeleerd? De wetenschap. Ik hoorde vandaag nog een aankondiging van een televisieserie over de wetenschap. Over wat de wetenschap te melden heeft. Over de redding van de planeet en van de crisis. En de man van de crisis hebben we toch. Wat lollig. De wetenschap. Dat heb ik u wel eens gezegd. De wetenschap bestaat echt niet. Dat is, bestaat helemaal niet. Waar dan? Hoezo? Je hebt alleen mensen die wat doorgeleerd hebben in de loop der tijd. Die noemen we wetenschappers. Dat is een modern woord trouwens. Vroeger heetten ze geleerden. Dat betekent dat ze goed van elkaar over konden schrijven. Geleerden. Daar goede cijfers voor gekregen hebben enzovoort. Nee, ik wil er niet minachtend over doen. Maar toch, dat zijn mensen met ideeën. Ze hebben wat geleerd en dat vinden ze waarschijnlijk prettig. Daar hebben ze waarschijnlijk ook aanleg voor. Mag je hopen, weet ik veel. Maar iets als de wetenschap, ja, dat bestaat niet. Die geleerden zijn het ook heus met elkaar niet eens. En daarom hebben ze ook een onderlinge competitie. Om degene die met hen het niet eens zijn eruit te werken, zal ik maar zeggen. En daarna ontstaat er een soort alternatieve wetenschap. Dat kent u toch ook of niet? Van mensen die het met de hoofdstroom niet eens zijn. Dat zijn de lui die in de loop van de wereldgeschiedenis de wissel hebben omgezet, zo hier en daar. Omdat ze het eigenzinnige types waren die dan toch zich niet alles lieten wijsmaken. En die ook twijfels hadden, net als ik, twijfel hebben tegen de meerderheid van stemmen. Daar heb ik ook altijd met twijfels over. Meerderheid van stemmen. Volgens de Bijbel heeft de meerderheid per definitie ongelijk. Ja. Nou ja, ik weet de tekst zo gauw niet, maar vroeger moesten wij trouwens een sticker achter op de auto plakken. We hadden niet eens een auto, maar we moesten wel een sticker op. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik geloof dat het moest van Ben Hoekendijk. Chargeer dat natuurlijk. Maar waren aardige mensen hoor, Hoekendijks. Vind ik nog steeds. We waren goede vrienden trouwens. Maar gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Zo is het maar net. De Bijbel zegt dat de meerderheid per definitie ongelijk heeft. Dat is de mens. Aan de andere kant, het tegenovergestelde is ook Bijbels. Namelijk, gelovigen zijn per definitie een minderheid. Dat heet het overblijfsel. Het gelovig overblijfsel. Enzovoorts. Nou ja, doe maar. Maar waar we het over hebben is eenvoudig deze geschiedenis. Hoe dat ook zij, Het is dezelfde gebeurtenis en hoe het precies heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Maar we kennen wel het decor. Het decor is in ieder geval Jericho. En Jericho, daar moet je gewoon van weten dat het uitdrukkelijk, vind ik, uitdrukkelijk een beeld is van deze, laten we zeggen, de tegenwoordige wereld. Ik zoek de andere term. De andere term is, het is een beeld van de wereld die nu is. En deze uitdrukking komt uit 2 Petrus 3. Waar staat dat er weliswaar spotters zijn in de laatste dagen. Dat is dus al 2000 jaar zo ongeveer zo. Hè? Dat er spotters zouden zijn die zullen zeggen, waar blijft de belofte zijn de toekomst? Want de dingen blijven zoals ze altijd al waren enzovoorts. En dan zegt Petrus, ja, willens is hun dit onbekend. Dat wil zeggen, bewust willen ze iets niet weten. Namelijk dat de wereld, de aarde, hemel en aarde, de wereld die nu is, ooit vergaan is door water. Dat zal, laten we zeggen, door het rijzen van de zeespiegel. Door klimaatverandering. Ik vind het leuk allemaal. Echt waar, ik vind het heel leuk. Maar goed, de wereld is vergaan door water. En zegt hij, dat willen ze niet weten. Maar hij zegt er wel bij, maar de wereld die nu is, dat is dus hemel en aarde, staat er ook bij. Hè? De wereld die nu is, wordt bewaard. Dat zal niet meer gebeuren zo. Dat klopt, want er stond ook al in Genesis, ik meen hoofdstuk 9. Misschien 8, weet ik niet meer, maar er staat er, dat het niet meer zou gebeuren. U weet wel, met de regenboog enzovoorts. Toen de regenboog nog gewoon de regenboog was. Ja, die wordt ook misbruikt, natuurlijk. Maar die werd beschouwd als een teken dat de wereld niet meer door water vergaan zou. Ook uitgelegd als teken van hoop. U weet wel, er is hoop. Slechtste kreet die ik ooit op een stikkertje achter op de auto gezien heb. Er is hoop. Betekent, misschien is er hoop, maar we weten niet waar. Dat betekent het toch? Er is hoop. Laten we allemaal gaan zoeken. Daarom vind ik het een heel slechte kreet. Zet het dan gewoon op Jezus geeft hoop of zoiets. Dat vind ik ook wel een beetje plat om dat op een sticker te plakken, hoor. Maar goed. Maar er, dat vind ik... Nee. Maar goed, er is hoop. En dan met zo'n regenboogje erbij moest dat... Maar ja, de hoop bestond dan oorspronkelijk daaruit dat de aarde niet meer door water zou vergaan. Dus over het rijzen van de zeespiegel hoef je zich geen zorgen te maken. Maar het punt is gewoon, nee, het zal niet meer door water gebeuren. Als de Heer nu een oordeel zal brengen over de wereld, zal het zijn door vuur. En dat staat er in 2 Petrus 3. En dat zijn ongeveer de laatste woorden van Petrus eigenlijk. Hè? Er zal een oordeel komen door vuur. En in dat verband spreekt hij dus dat hemel en aarde in het verleden vergaan zijn. Maar hemel en aarde, de wereld die nu is... Dat is deze wereld, sinds de, en op grond van, de 7 dagen van Genesis 1. De wereld die nu is, wel die wereld die nu is, wordt uitgebeeld in Jericho. Op een paar manieren, maar u weet de geschiedenis van Jericho in de Bijbel. Joshua fit the battle of Jericho. Dat was een hoopgevende gedachte trouwens voor de... mensen van kleur, zo moet je tegenwoordig zeggen. Ik moet tegenwoordig zoeken naar de goede uitdrukkingen. De Amerikaanse slaven in de tijd, Joshua fit the battle of Jericho, zo van, er komt ooit een keer een oordeel, de Heer zal een oordeel brengen en dan zijn wij vrij. Nou ja, populair lied. And the walls came tumbling down. Jawel, Golden Gate Quartet. Maar toen maar. Maar de Jericho is toen verwoest geworden. Je weet het wel. Niet door mensenhanden. maar door de stem het woord Gods. Wat zei Petrus? Dat door het woord Gods die hemel en aarde vergaan is. Nee, Johannes zegt door het woord Gods zijn hemel en aarde gemaakt. Maar 2 Petrus 3 zegt dat door het woord Gods de hemel en aarde vergaan zijn. Lees u het nog maar eens na. Het staat er misschien wat ongelukkig, maar het staat er wel. En dat woord Gods werd uitgebeeld in de bazuinen die geblazen werden ter gelegenheid van de ondergang van Jericho. Weet u nog? Alle dagen een keer eromheen in stilte en daarna de zevende dag 7 keer eromheen. En het blazen van de bazuinen en dat was het dan. Ze stortten het zaakje in elkaar. Later kreeg hij nog een keer de bazuinen in de geschiedenis van Gideon. Weet u nog, met de kruiken en de fakkels en de bazuin. Ik weet nog steeds niet waar hij zo snel 300 bazuinen vandaan gehaald heeft. Want die kon je niet bestellen bij Bax, hè. Of bij Thomas. Nou ja, laat maar. Maar 300 kruiken ook niet. Maar goed, zo was het nou eenmaal. Maar het is de uitbeelding van het woord Gods. God heeft namelijk een oordeel gebracht in de tijd over Jericho. Maar er is meteen aan toegevoegd dat als het herbouwd... Let op wat ik nu zeg. Dat, je kunt het zelf nazoeken. Dat als het herbouwd zou worden, zou het gebouwd worden op de eerstgeboren zoon of woorden van die strekking. Het wordt algemeen uitgelegd als God verbiedt de herbouw van Jericho. Dat heb ik er niet in kunnen lezen. Ik heb alleen gelezen dat er staat als het herbouwd zou worden, zou het zijn op de enzovoort. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Op het graf van het lijk, het graf van de eerstgeborene. Maar die hele geschiedenis, ik ben nou even nadenken, wanneer was dat het Jericho herbouwd werd? Want er staat ergens in zijn dagen werd Jericho herbouwd. Goed, laat maar. Maar wat het uitbeeldt is dat God een oordeel gebracht heeft ooit door zijn woord over deze oude wereld. En daarna is deze wereld herbouwd geworden in de 7 dagen van Genesis 1, maar fundamenteel op het graf van de eerstgeborene. Dat wil zeggen, deze wereld kon alleen bestaan, op basis van, wat overigens nog gebeuren moest, maar op basis van de dood eigenlijk, van de eerstgeborene, dat wil zeggen van de Heer Jezus Christus, als de eerstgeborene, de drager van het eerstgeborene, in deze oude wereld. Heb je dat nog? Als de zoon des mensen. Nou ja. Waar nog bij komt, maar dat is nog een heel ander verhaal, wat ik eigenlijk niet eens over mag spreken, is dat het onder nogal wat volkeren traditie is dat men een huis bouwt op het graf van iets of iemand, desnoods van een dier. En als dat het dan niet is, dat men dan de schedel of iets dergelijks van iemand, iets of een dier, boven de hoofdingang plaatst. Kortom, het is al wat men bouwt is dan altijd gerelateerd aan wat hiervoor geweest is. Het wordt beschouwd als een herbouw of een voortzetting van iets wat verdwenen is. En waarom dat zo is, waarom men dat zo doet, ja, men verzint maar wat natuurlijk. Maar waarom dat zo is? Ja, omdat daarachter steekt dat heel deze wereld slechts bestaat nadat die voorgaande voorbij gegaan is. En bovendien dat die bestaat op grond van de vloek die gedragen zou worden, en die al gedragen werd trouwens, door Jehovah zelf, door de Heer zelf. Bij gelegenheid ga ik er wel uitgebreider weer eens op in, want het punt is namelijk dat de vernedering van de Heer, zijn ontering om zo te zeggen, zijn vernedering niet pas begonnen is bij zijn menswording, woord incarnatie probeer ik altijd te vermijden, omdat dat op een misverstand berust. Dus die gebruik ik niet. Vleeswording heet dat dan. Maar bij zijn menselijking, dit was niet het begin van zijn vernedering. Zijn vernedering bestaat hierin dat een zondige wereld die geoordeeld was, hersteld is geworden en weer bestaat. En dat kan alleen op grond van, nou ja, dat die vloek en de gevolgen ervan gedragen wordt, inderdaad door de Heer zelf. Er zit een kern, dat is niet het woord. Er zit enige waarheid, ik moet het voorzichtig zeggen, want dat wordt altijd misbruikt, maar er zit enige waarheid in het idee dat de Heer zelf verantwoordelijk is voor de zonde in de wereld. Maar dat wil niet zeggen dat hij de zonde of iets dergelijks heeft uitgevonden of moedwillig geïntroduceerd heeft. Het punt is dat een zondige wereld al geoordeeld was. Was al verdwenen. En toen heeft hij hem toch weer herbouwd. En dat strekt niet tot zijn eer. Tenzij het dan gebaseerd is op dat hij de vloek die daarop rust ook daadwerkelijk zou dragen. En dat is wat hij gedaan heeft. Heb je dat? Nou ja. En kortheidshalve baseer ik me gewoonlijk dan maar even op. Vraagt iemand, heb je daar een tekst voor? Ja, ik weet ook wie het mij vroeg, maar dat zal ik u niet vertellen. Over een hele andere onderwerp, heb je daar een tekst voor? Ja, een tekst. Kom op zeg. De hele Bijbel, maar goed. Maar heb je daar een tekst voor? Ja, als ik hier de tekst voor gebruik, is het altijd Johannes 17, het hogepriestelijk gebed, vers 3 of vers 4, dat weet ik nou zo gauw niet, maar daar ergens, meteen aan het begin. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Wanneer is hij die heerlijkheid dan kwijtgeraakt? Eer de wereld was. Hoe is hij die dan kwijtgeraakt? Doordat deze wereld kwam. Dus, als je het meer niet weet, je krijgt deze vragen, en je hebt alleen die zin, is dit het antwoord. Zie? En dat het niet tot eer van de Heer strekt, van tot eer van de Schepper strekt, dat deze zondige wereld bestaat, dat lijkt me duidelijk. En anders is er misschien wel een ongelovige in de buurt die je dat kan uitleggen. Toch? Nou ja, kortom, Jericho brengt je meteen bij deze hele kwestie, die van oordeel over de oude wereld en toch herbouwt. En de route van de Heer naar zijn koninkrijk, of hoe het maar heten mag, naar zijn heerlijkheid, de route van de Messias naar de heerlijkheid, loopt inderdaad via Jericho naar Jeruzalem. En daarna krijgen we natuurlijk via zijn dood en opstanding. En de heilsgeschiedenis gaat inderdaad via Jericho, maar dat is deze wereld. Waarbij komt dat Jericho in ieder geval de laagst gelegen stad is op aarde, voor zover wij weten. Veel lager kon al niet. Of het altijd zo was. Nou, voor zover wij Jericho kennen, ja. Want sinds wanneer kennen wij Jericho? Sinds Jozua, toch? Ik bedoel, het ligt in het zogeheten Jordaandal. Maar ik ben van mening dat de Jordaandal pas ontstaan is in de dagen van Abraham. Namelijk ter gelegenheid van de ondergang van Sodom en Gomorra en Adam en Zeboim. Toen is ook de Dode Zee ontstaan. En dus het hele Jordaandal, de hele Syrisch-Afrikaanse slang, dat hele zakje is naar beneden gezakt. Dat is wat een slang is. En het laagste punt zonder natte voeten is er inderdaad zo ongeveer Jericho, dat een paar kilometer noordelijk van de Dode Zee ligt in het Jordaandal. Dus pak een beetje 400 meter beneden Amsterdamse Pijl, zeiden wij vroeger. Dat kan niet meer omdat het Amsterdamse Pijl ook gezakt is. Maar goed. Of dat door de burgemeester komt? Nee jongen. Nee. En je moet zeggen beneden zeeniveau. Alsof je daar wat aan hebt, want zeeniveau, Het stijgt toch of niet? Of zakt de aarde? Zakken wij nou in de zee of stijgt de zeespiegel? Iemand zei, nee, de zeespiegel stijgt. Hoe weet je dat dan? Nou, omdat het ijs smelt en dat... ijs van de Noordpool. Kan helemaal niet hoor. Ja, het kan wel smelten, maar er stijgt de zeespiegel niet van. Dan moet je toch nog even je natuurkunde even ophalen. Nou, dat is niet zo. Van de Zuidpool misschien, maar van de Noordpool echt niet. Maar goed, die ga ik maar ook maar niet uitleggen. Het stijgt echt niet hoor. Maar doe maar. Maar dat heeft er natuurlijk nou even niks mee te maken. Maar Jericho, de laagst gelegen stad op aarde. Maar ik weet niet wat de wetenschap, die immers niet bestaat, inmiddels heeft uitgevonden. Maar toen ik nog wat moest leren, zal ik maar zeggen, vroeger, toen heb ik geleerd dat Jericho de oudste stad is op aarde. Nou weet ik niet wat ze inmiddels gisteren misschien nog opgegraven hebben, want je weet maar nooit wat ze tegenwoordig doen. Maar voor zover ik weet, de oudste stad. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan, opgraving en zo, archeologie. Of je dat allemaal moet geloven, weet ik ook niet. Maar ik denk, ik steek mijn hand niet voor in het vuur, maar ik denk dat Jericho een locatie is die al bestond in die oude wereld, voordat die door het woord Gods vergaan is. En dat hij dus na die zeven dagen, in de dagen van de Adamieten, van ons dus, van de tegenwoordige mensheid, dat die locatie gevonden is en dat men daar het een en ander gedaan heeft wat men altijd doet. Op de puinhopen van het oude bouwt men het nieuwe. Dat, ja, maar dat is met heel onze wereld zo. Ook de heel deze wereld, sinds de zeven dagen, komt toch echt voort uit die oude. Zie? En als je een oude stad bezoekt, dan gaan ze je altijd, en je laat je daar wat wijs maken, dan neem je gewoon zijn kaartje met zijn bus en dan rij je zo'n hele stad door en dan vertellen ze je wel hoe het zit met die stad. En hoe oud die stad wel is en dat je er onder allerlei andere lagen hebt, die stammen uit voorgaande eeuwen enzovoorts. En dan kan je soms ergens op een plek naar beneden kijken of door het glas naar beneden in een uitgraving. En dan zie je dan de straten die van de stad zoals die er waren eeuwen geleden enzovoorts. Dus ouder. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het. Met andere woorden, alles zakt altijd maar terug, weg de aarde in, zak maar weg hè. Denk ik. Ze zeggen, het is opnieuw opgebouwd. Maar ik heb daar mijn twijfels over of dat wel kan. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar men zegt dat Jericho, de oudste stad, is vele malen verwoest. En dan weer herbouwd enzovoort. Of ja, ik neem dat dan maar aan. Dat zeggen ze over Troje trouwens ook. Hè. Dus al die lagen zijn genummerd. En soms zelfs vindt men er weer een laag bij en dan is het niet meer 6 en 7, maar dan is het 6 en 6a, want 7 bestond ook al en 8 ook al en 9 ook al. En ze wordt verwoest en het wordt weer opgebouwd. Maar dit zijn allemaal bekende dingen, maar niettemin, mijn laatste informatie is nog steeds, Jericho is de oudste stad op aarde. Maar u weet hoe het met die oudste dingen op aarde is, die stammen uit die oudere wereld. We hebben trouwens, nu ik het toch over heb, we hebben nog zo'n locatie. En dat zal u niet verbijsteren, dat je dat in Egypte moet vinden. Dit is wel niet de laagste plaats op aarde, maar het is dan toch van oudsher zo laag gelegen dat het elk jaar overstroomde. Dat weet u toch, hè? Het idee was eigenlijk, het is een woestijn. Maar ja, doordat de Nijl er doorloopt, het water van de Nijl en het water van de Nijl stijgt met de seizoenen, dan krijg je weer de tijd van dat de rivier buiten zijn oever treedt enzovoorts. En daarmee werd er weer zodanig vruchtbare grond, klei, leem, aangevoerd, dat daarna weer voldoende de grond bemest was, zal ik maar zeggen, om er weer een oogst uit te kunnen peuren. En dan moest je op tijd de oogst binnenhalen, want dan liep het zaakje weer onder. Egypte verdronk dus elk jaar onder water. En kwam er elk jaar weer onderuit. Uit het water. zodat de Nijl beschouwd werd als de moeder van Egypte, om zo te zeggen. Want Egypte werd elk jaar opnieuw geboren. Uit de Nijl. Die dan ook nog weer vergoddelijkt werd natuurlijk. Want welke krachten zijn dat? En waar komt dat vandaan? Dat wisten ze ook niet. Want de regen kende Egypte niet. En de bronnen van de Nijl, waar komt die Nijl dan van? Ja, die zijn pas min of meer gelokaliseerd in de 19e eeuw. Dat is betrekkelijk kort geleden. Ja. U weet wel, Stanley, met zijn mesje. Stanley mes, ja. Stanley en Livingstone, I presume, enzovoort. Die waren min of meer op zoek naar, waar komt die Nijl nou helemaal vandaan? Bleef wat moeilijk. Mystiek. En het wordt nog als mystiek beschouwd. Die bijzondere rivier. Maar het idee is dat de oudere plekken in Egypte, dat die wel degelijk ook stammen van hiervoor. Van, nou ja, uit de vorige wereld. Van de piramide weet ik het niet zeker, maar van de Sphinx tamelijk zeker. Nee, daar zijn onderzoeken naar gedaan. En ik weet niet wat de lui geconcludeerd hebben, maar ik weet wel wat mijn conclusie was na de uitgebreide verhalen. Hebben ze de erosie van die Sphinx, hebben ze bestudeerd hoe dat gaat en hoe die erosie eruit zit en hoe dat gekomen moet zijn. En dat moet door water ontstaan zijn, maar in het bijzonder zelfs moet door regenwater ontstaan zijn. Terwijl het in Egypte van oudsher niet regende, nooit geregend heeft en niet binnen mensenheugen is. Wanneer moet het dan geweest zijn? Dit soort dingen dus, hè? Nou, dan weet ik het wel. Dat is daarvoor, in die voorgaande wereld. En dan denkt u, nou, dan heeft het ding het goed overleefd. Dan moet ik u zeggen, nou, volgens mijn informatie is het ding minstens al drie keer gerestaureerd. Dus de erosie weer opgevuld met stenen enzovoort. Er werd netjes bijgewerkt. En het verweerde gelaat vandaar dat het een platte kop geworden is aan de voorkant. Ja, dit soort dingen. En ja, dan doet men onderzoek naar en daar kan men dan niet zoveel meer mee. Ja, hoe moet dat dan? Ja, en dit komt niet van de wetenschap, dan kom je terecht bij de alternatieven. Die zeggen, ja, dan kan je nou wel beweren dat het die en die het gebouwd heeft en in die en die tijd. Maar dan heb ik toch een paar vragen. Maar ja, de wetenschap, de hoofdstroom uit de wetenschap, kan dat niet verklaren. Past niet in hun rekenmodel. Zie? En dan verdwijnt dat dus. En wat overblijft is de wetenschap. Het rekenmodel dat men ontwikkeld heeft en dat op de HBS wordt onderwezen. Sprak hij spottend. Nou, doe maar. Maar ik hoop dat u begrijpt wat Jericho voorstelt. De palmstaat, maar u weet, het is Jericho wordt ons op dramatische, dat wil zeggen theatraal, dat bedoel ik, maar dat heet dramatisch. Op dramatische wijze wordt het ons voorgesteld als een licht aan die stad enzovoorts. En hoe nu? En als het daarna gaat over andere steden die veroverd moeten worden door Jozua, ja, dan is het allemaal zo'n probleem allemaal niet meer, hè? Nou ja, je hebt nog even iets met Ai, maar dat hing samen met Jericho. Omdat men iets uit Jericho buiten had gemaakt en had meegenomen. Weet u nog? Iets uit die oude wereld waaraan men aan hechtte. Ja, dan kan je Ai niet innemen. Daar komt het ook vandaan. Ai heet het dan, hè? Dat gaat even niet lukken. Maar toen maar. Maar zoiets. Maar Jericho, wat is er zo bijzonder aan? De profetische betekenis. Typologische, zo u wil. Met het zicht naar het verleden. En al wat er in Jericho gebeurt, heeft daarmee te maken. Staat voor deze oude wereld met al zijn tekortkomingen, maar ook de wereld waar de Heer doorheen trekt. Want het is zo weer kerstfeest, weet u wel. Hij kwam in deze wereld, enzovoort. En waar hij een werk doet. En wat hij deed sinds zijn eerste komst en door zijn eerste komst, is inderdaad de zaligheid, het evangelie brengen aan het huis Israëls. Ik probeerde dus term 10 stammen te vermijden, maar ik zei dus huis Israëls. Maar die bedoel ik wel. Zie? Hij is onderweg naar Jeruzalem, waar hij gekruist zou worden. Maar onderweg in Jericho. Ja, daar heb je dan die blinde, of het zijn er twee, met uitdrukking van het eerstgeboorterecht. En die wordt genezen. Heb je dat? En Jeruzalem wordt verwoest. Terwijl Jericho was verwoest en zou in theorie verwoest moeten blijven, maar werd zij bouwd. En is onderweg naar Jeruzalem. En wat zegt hij als hij Jeruzalem ziet, hoofdstuk 19? Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Begrijp je wel, de verschil? Nou ja. Overigens, de naam Bartimeus, die vinden we alleen in Marcus 10, vers 46. Hier in Lucas wordt de naam niet gebruikt. En bij mijn weten wordt die naam Bar, dat weet u wat het is, hè? Bar is Galdees. Aramees moeten wij in het Nederlands zeggen. Aramees, Galdees. De taal van Babel. En dat wordt vertaald met zoon. Bar. U weet al Simon, Bar, Jona enzovoort. En Bartimeus en Timeus. Volgens mij van. Dan moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Ik spreek het niet goed uit. Ik kan het niet eens vinden. Maar ik weet het wel. Tamei wordt vertaald met onrein. Dus het wordt zoon van de onreine. Of dat de naam is die zijn moeder hem gegeven heeft, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat het gewoon zijn bijnaam was. En bijnamen zijn namen gewoon, hè? Dat weet u toch, hè? Zo van, de man, hij is blind, hij mankeert iets, dus hij is onrein. Of hij heeft gezondigd. En dat bar wil niet noodzakelijk zeggen dat het op zijn vader betrekking heeft. De zoon van de onreine of zoiets. Want zo werkt het in die taal niet, hè? Dat weet u toch, hè? In die talen spreek je over de moeder van dit en de moeder van dat. En er wordt niet eens een moeder bedoeld. Gaat om iemand van oorsprong, zijn wezen. Zie? Hij is dus onrein. En vandaar blind. En als je dat onrein een beetje oprekt, dan zeg je gehandicapt, tekortschietend. En dan nog wordt het blind, dus daar blijft het dan bij. Ze hebben het ook wel willen vertalen met de zoon van de eerbiedwaardige. Maar hoe ze daarbij komen, weet ik niet. Dus ik laat het hier maar bij. De onreine, de vuile. In ieder geval, hij was blind. En twee van de drie evangelisten vinden het niet nodig om een naam te vermelden. Dus ik laat het er ook maar verder bij. Maar dat hij een beeld is van Israël als zodanig, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En het roepen van ontferm u mijne, dan denk je bij dat woord ontferm, hoe kom je daar ineens bij? Want dat komen we verder niet tegen. Alleen bij die blinden in Jericho. Ontferm je mij. En dan doe je wat je moet doen. Waar komt het woord nog meer voor? En dat zei ik u. Dan ben je in Romeinen 9 en in 1 Petrus 2. Maar ja, die citeren het uit Hosea. En dan gaat het heus over de 10 stammen. In alle gevallen dus. Hè? Nou, dat is dus wat het daadwerkelijk voorstelt. Ontferm je mij. En het andere opvallende erbij is dat ze de Heer Jezus noemen bij zijn achternaam. Nou ja, bij zijn titel. Zijn Israëlitische titel. Gij zoon van David. Want dat kom je verder ook niet tegen. Zie? En de Heer zelf gebruikt de titel niet. Die noemde zich zoon des mensen. Dat is een andere titel. En eigenlijk is dat een hogere titel. Omdat het betekent zoon van Adam. En dus betrekking heeft op het eerstgeboorterecht onder alle volken. En dus het koningschap over alle volken. En de titel zoon van David. Ja, die beperkt het dan toch tot Israël. De belofte aan David was dan ook, Davidisch verbond, hield in dat altijd iemand uit zijn zaad, uit het zaad van David, die uit zijn lenden zou voortkomen, heerschappij zou hebben over Israël. Niet over Juda, daar staat het niet. Over Israël. En wat het dan inhoudt. Nou ja, onderweg in de loop van de geschiedenis krijg je vanzelf je problemen daarmee natuurlijk. Maar ja, ik hoef er niet verder op in te gaan, toch? Ik kan wel een voetnootje plaatsen. En een voetnootje houdt ongeveer dit in. Dat als die troon van David dus niet bij Juda gevonden wordt, omdat Juda helemaal niet meer een monarchie is, al niet sinds de dagen van Nebukadnezar, ik bedoel, sinds de dagen van Zedekia, naar de laatste koning in Jeruzalem uit het huis van David, blijft er niks anders over dan te constateren dat die troon van David dus ergens zich moet bevinden onder de 10 stammen van Israël. Want als hij altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël. Nee, broeder, ik weet het. Dan roept er iemand, nee, maar het was een voorwaardelijk verbond. Oh ja? Ja, want er staat dat als zo iemand uit het huis van David de heer niet zou dienen, dan zou de heer hem van de troon halen, zou hem een oordeel brengen. Dus het is een voorwaardelijk verbond. En dan zeg ik, nee, dat betekent alleen dat zo iemand wel door de heer aan de kant gezet wordt, maar dat betekent ook dat dan iemand anders uit het huis van David op diezelfde troon zou moeten zitten. En wij weten dat zeker, want na Salomo kreeg je immers de scheuring van het Rijk. En toen werd van tevoren, al het hoofdstuk daarvoor, aan Jerobeam gezegd, via Nathan, want als het over koninkrijkszaken gaat, krijg je Nathan, hè, profeet Nathan. Waarom dat is, waarom die Nathan heet, dat vertel ik u een andere keer. Maar krijg je de profeet Nathan en die vertelt dan aan Jerobeam dat de Heer hem koning zou maken over Israël. U weet wel, met die mantel, 12 stukken gescheurd. En, hij zou koning worden over Israël. Maar de mededeling was dat hij niet alle stammen van Israël zou krijgen om koning over te zijn. Want, zei de Heer via de profeet, dat kan niet. Want God, de Heere, heeft een belofte gedaan aan David met betrekking tot zijn huis. Dus, het huis van David hield dan de stam van Juda. Waaruit volgt dat het dus een onvoorwaardelijk verbond was. Dat staat daar gewoon. En dat de heer zegt, ja, het is jammer, maar nou, dat staat er niet. Maar de heer zegt, ik kan je niet alle 12 stammen geven. Want ja, ik heb aan David beloofd koningschap en dus houdt hij zijn eigen stam. De stam van Juda. En oh ja, opdat er altijd een lam des heren bij Juda zou zijn, krijg je ook de stam van Benjamin niet mee. Want het punt is dat Jeruzalem, waar de residentie is van het Davidische koningshuis en van de Heer, omdat de tempel daar staat, ligt in het stamgebied van Benjamin. Dus die kreeg hij ook niet. Omdat het hoort bij het huis van David. Hebben jullie dat nog? Als residentie. Het was een stad die door David veroverd is op de Jebusieten. En Jebus behoort tot het stamgebied van Benjamin. Nee, er zijn wereldtheorieën weer over ontwikkeld om hier onderuit te komen. Maar moet ik dat dan allemaal bespreken dan? De Joodse verhalen ook en zo. Over, dat, over de tempel die dan precies op de grens ligt of zo. Of dat de grens tussen Juda en Benjamin precies loopt tussen dit en dat en dan daar. Want een flauwekul, heel Jeruzalem hoort tot het stamgebied van Benjamin. Heel Jebus. En daarom krijg je 2 stammen. Het 2-stammenrijk daarin krijgt Jerobeam nummer 10. Maar het illustreert een heleboel. En dan heb ik het niet over waarom het zo gaat, maar historisch. Het illustreert dat het verbond aan David onvoorwaardelijk was. En dat betekent dat waar de troon van David in Jeruzalem vakant is, sinds 587 voor onze jaartelling, er ergens anders in de wereld een koninkrijk moet zijn over Israël, met een afstammeling, zaad, letterlijk, van David aan het hoofd. Dat is het. Tot vandaag. Dat is de doorgaande lijn. Zie? En de aardigheid is dat je hier iemand hebt die de 10 stammen vertegenwoordigt valt weinig verder uit te leggen. En hij roept, hij vraagt ontferming van gij zonen Davids. En het is grappig omdat reeds ook in die dagen het koningshuis van David natuurlijk zich bevond onder de 10 stammen van Israël. In die dagen. Wat hierover gaat. Hebben jullie dat nog? En als je vandaag de koning zoekt uit het huis van David, de leeuw uit Juda, ja, dan moet je toch heus bij de 10 stammen terug. Ook al zou je daar de Heer zelf onder verstaan, dat dacht ik in de eerste instantie aan overigens. Nou, ook al zou je hem daar niet onder verstaan, dan nog, als je het huis van David zoekt, moet je zoeken bij de 10 stammen van Israël. En dan moet je vooraan beginnen, natuurlijk netjes bij Efraïm, hè? Bij de drager van het eerstgeboorterecht. Kijk, dat is de geschiedenis. Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb dat deze man, net als al die andere figuren die het voorwerp waren van de Messiaanse zegeningen, om zo te zeggen, dat die uitdrukking geven aan wat er zou gebeuren met betrekking tot enerzijds de 10 stammen van Israël. Anderzijds vinden wij natuurlijk, want het ligt helemaal dik bovenop, wat er zou gebeuren met de 2 stammen van Israël. Namelijk, daar zou een oordeel over komen vanwege hun ongeloof. Maar dat vinden we hier constant door dit boek heen. Dat is juist het merkwaardige. Met name het judaïsme, dat de basis vormt eigenlijk van die Joodse samenleving, om zo te zeggen, staat volstrekt vijandig tegenover eventueel de komst van een Messias. Misschien ga ik wat kort door de bocht, maar ik heb het wel eens horen uitleggen. Het is ongeveer dit. De Joden verwachten de Messias en ze houden vast aan het Jodendom. Daar zijn ze trots op, dat is hun cultuur, dat is hun identiteit, wat er maar wezen mag. En dus mag de Messias niet komen, want dan is er geen Messiasverwachting meer. Hè? Nou, dat is het eigenlijk. Dus het laat hij niet komen. Wij willen hem verwachten, maar we houden de deur dicht en we blijven hem verwachten. Dat is ongeveer het idee. Dat is de ellende van religie. Trouwens van elke samenleving. Hoe nauwer die samenleving is, hoe meer er samen geleefd wordt, hoe vaster het is en hoe meer het leven daaruit gaat. Dan zit je vast aan allerlei mores. De verplichtingen, tradities enzovoort. Ik heb iemand gekend, die ken ik nog trouwens, die zegt, nee, verjaardagen doe ik niet. Wij hebben een veel te grote familie. Als ik alle verjaardagen in de familie moet, dat doen ze allemaal. Maar als ik het moet doen, dan heb ik helemaal geen vrije tijd meer. Alle dagen is er wel iemand jarig. Dus dat doe ik niet meer. Die moet er 1 keer doorheen. En nou weet iedereen dat ik het niet doe. Nou ja, ik vind het een goed plan, eigenlijk. En zo zijn er meer van die dingen. Moet u met kerst ook naar uw schoonfamilie en zo? En de schoonfamilie van je ex? Weet ik veel. Nou ja, en dan heb je van de zaak nog wat. En dan ook nog van de kerk, jawel. Ja, man. Sinterklaas vieren was al zo erg. Nou ja, doe maar. Daar is geen ruimte voor. U weet wel, natuurlijk is het niet aardig te vertellen, maar ja, Bijbelstudie is Bijbelstudie. Dus wat staat er in de Bijbel? Die tafel is vol. En dus zegt de Heer, waar moet ik het zetten? Er is geen plek. Dit is Jesaja 28, weet u nog? De tafel is vol. Ja, vol drek. Ik geloof dat de vertalers dat ertussen gevoegd hebben, maar doet er ook niet veel toe. Of het drek was of niet, maar de tafel is vol, dus er kan niks bij. Er moet eerst wat af dus. Liefst alles. Nou ja, dat is een probleem. Dus waar komt de zaligheid terecht? Jesaja stelt het vragende wijs. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan ben je ineens in Jesaja. Dat is Jesaja 53 immers. Begint zo. En dan krijg je het verhaal over het lijden dat op de knecht des heren zou komen, dat hij ter slachting geleid zou worden, enzovoort. Maar waar komen de zegeningen terecht? Ja, bij die vrouw die de man niet heeft. Want haar kinderen, die zouden uitbreken in menigte. Oké, dat is twee hoofdstukken verder. Nee, één hoofdstuk verder. Jesaja 54. Halve bladzijde dus. Ja. Het is elke keer altijd hetzelfde verhaal. Goed, wat wil u? Dat ik zinder mag worden. Dat is vers 41. De Heer vraagt, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei, de Heere, dat ik zinder mag worden. Nou, was ik onderweg om het op te zoeken, maar ik kan het waarschijnlijk toch niet vinden. Ja, ik heb het. Hoe bestaat het? In één klap, zo. Naar Psalm 119. Ik wist dat het rechts onderaan de bladzijde zou staan en daar staat het. Nou ja. Psalm 119. Open thou mine eyes, O Lord, zei de man. Maar in het Nederlands is het, ontdek mijn ogen. Dat is vers 18 van Psalm 119. Ontdek mijn ogen, haal de bedekking eraf. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Het suggereert eerst blindheid uiteraard. Een bedekking over het aangezicht, een bedekking over de ogen. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw Torah. Dat wil zeggen onderwijs, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? En dat is een mooie tekst voor op een tegeltje, lijkt mij, zo tussenuit. Maar dat geldt voor ongeveer alle teksten van heel Psalm 119... Ik kan net zo goed vers 25 kunnen lezen. Ik roep maar wat. Hè. Maar het kan elk vers zijn. Mijn ziel kleeft aan een stof. Maak mij levend naar uw woord. Implicerend, mijn ziel kleeft aan een stof. Ik ben dood. Toch? Nou ja, uit de aarde voortgekomen. En ik zal tot de aarde wederkeren. Dood dus. En dus is de vraag, maak mij levend naar uw woord. Enzovoorts. Maar goed, zo zijn er velen. Maar het idee van open mijn ogen, dat is Psalm 119, vers 18 inderdaad. En wat zei die blinde? Dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, word ziende. Want ja, het gaat toch altijd via zijn woord, hè. Hij spreekt gewoon. En de kracht zit hem in dat woord Gods, maar daarmee in de adem Gods. Word ziende, uw geloof heeft u behouden. Dat lees je hier ook niet voor het eerst trouwens. Uw geloof heeft u behouden. Ik sla even een bladzijde terug, ben ik in Lucas 17, vers 19. Hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Dat is het. U ziet meteen ook trouwens, omdat we het er net even over hadden, dat het niet maar iets is wat een mens moet overkomen. Ook als je de man Bartimeus, deze blinde, ziet als gewoon een mens. Dan nog, hij roept de Heer aan, hè? Zelf. Zo gaat het. Men komt zelf tot de Heer. Dat is de normale gang van zaken. Ik heb ook nooit begrepen waarom men de zogeheten bekering van Paulus tot voorbeeld neemt. En zegt, jammer, de Heer moet je grijpen onderweg. En, dat kun je zelf niet doen. Je moet gegrepen worden. Paulus bekering heet dat. Dan ontgaat het de mensen dat die zogenaamde bekering van Paulus, dat was in ieder geval inclusief zijn roeping. Of het een bekering was, zal ik niet ontkennen. Maar het was meteen de roeping van Paulus. En zo wordt het ons ook verteld. Dus ja, maar het is niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is dat men de Heer zou aanroepen. Zo staat het al in het Oude Testament trouwens. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Joel 2. En een paar keer aangehaald achter elkaar. Een keer of drie. in Romeinen 10. Dat is wat men zou doen. En niet alleen dat het er zo staat, maar je ziet ook dat het gebeurt. Zo gaat het onderweg, hier ook. En hij is niet de eerste die het zo doet. Het enige opvallende is dat inderdaad de term gebruikt zoon van David. Dat vind je verder nergens. En ook de merkwaardige woorden ontferm u mijner. Maar het hoort wel bij elkaar. Als een uitdrukking van de positie van de 10 stammen als zodanig. Terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaf God de lof. Het is namelijk een wonder van de Heer dat dit gebeurt. Maar weet u nog wat Paulus citeerde uit het Oude Testament in Handelingen 13 in Antiochië? Hij zei, er staat, komt gij, pas op dat niet over u komt, hetgeen de profeet geschreven heeft. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Met andere woorden, de wereld, maar in de eerste plaats het Joodse volk, heeft gezien wat de Heer gedaan heeft. Op verschillende niveaus. Men heeft het gezien. En waar men het niet moest, is men inderdaad verdwenen van het toneel. En het Joodse volk als zodanig is dan ook verstrooid geworden. Maar ik ben van mening dat men wel degelijk zich bewust is geweest wat de gang van zaken was. Dat is nog steeds zo, want de Joden weten heus wel waar de zaligheid, de Messiaanse zegeningen, die van Jezus dus, waar dat terecht is gekomen. Hier dus, hè? Bij ons bedoel ik. En dat jaloezie in de hand werd, ja, dat stond ook al in het Oude Testament, al in Deuteronomium. Dus vooruit maar weer. Ze hebben het gezien in elk geval. En het moet beschouwd worden als een wonder gods. Zo'n groot wonder dat degenen die de delen hebben het zelf ook niet geloven. Heb je dat nog? Hoe dat gegaan is. Hè? Dat God een plan uitwerkt en dat het inderdaad precies zo gaat zoals hij gezegd heeft. En dat hij zijn volk niet verstoten heeft. Maar dat de zaligheid wel degelijk primair en in eerste instantie terechtgekomen is bij Israël. Maar dat is niet Juda, dat is Efraïm. Zie? Waar niemand op gerekend had. De Joden al helemaal niet. Toch? Maar het is wel gebeurd. En het eigenaardige is dat het christenen überhaupt niet interesseert, schijnbaar. En als iets te verteld worden ze dikwijls nog boos ook. Ja. Soms denk ik dat ze alleen maar boos worden omdat ze die kunnen uitstaan. Dat je dat weet en dat je dat vertellen kunt. Dat je de Bijbel ziet staan terwijl zij de Bijbel ook lezen en claimen te kennen. En bijbelgetrouwd zijn, ze hebben er geen flauw idee van. Niet dat ik dat ik ze dat kwalijk neem of zo. Maar het wordt soms toch wel als arrogant beschouwd, als je vertelt, kijk, staat het toch gewoon. Zie? Maar toe maar, we gaan daarmee door. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de geschiedenis die nu volgt. Hè? De staat en Jezus ingekomen zijnde, ging door Jericho dus, nog steeds Jericho, met dezelfde achtergrond. En nu heb je niet een blinde, een gehandicapte of zoiets. Iemand met ogen om niet te zien en oren om niet te horen of hoe het heet mag. Nu heb je ineens een tollenaar. Wat? Een tollenaar? Nee, een overste der tollenaar staat er nog wel. Nou heb ik geen idee hoe die rangorde is bij de tollenaars. Maar het is dus iemand die hoog in rang. Dat heb je met ambtenaren, hè? Hebben die nog rangen tegenwoordig? Of niet? Of hebben ze alleen salarisschalen? Als ze schalen, doen ze het salaris, dat weet ik wel. Vroeger heette die lui toch commis, eerste klas of zo? Of dat soort dingen. Bestaat dat nog? Of willen jullie dat niet kenbaar maken? Zijn die geen ambtenaren?
Nee, bestaat niet meer.
Bestaat niet meer? Nou ja, toen. Ik vond het zo leuk, dan heb je toch in de hiërarchie. Nou ja, laat maar zitten. Er was een man met name Zacchaeus. De merkwaardige is dat de man Zacchaeus heet. Ik weet ook niet of zijn moeder hem zo genoemd heeft. Maar Zacchaeus komt van Zakkai. Zakak eigenlijk is het werkwoord. Het werkwoord, het is de wortel van het woord. Zakak, en dat betekent doorschijnend. Transparant. Opaak. Doorschijnend. En daarvan afgeleid, puur. Rein. Zuiver. De grondbetekenis is dat je er doorheen kunt kijken, zal ik maar zeggen. En als iets zuiver is, dan betekent... Edelstenen heb je dat, hè. Hoe meer licht er door kan, hoe edeler het geacht wordt te zijn. En vandaar dat je bij transparant komt bij zuiver. Dat is ook een natuurkundige aangelegenheid. Waar die man die naam aan te danken heeft, weet ik ook niet. Maar zo wordt hij genoemd. Met name geheten Zacchaeus. Deze was overste der tollenaren. En wat wij zien, gewoon heel dat Nieuwe Testament door, is dat je daar vindt aan de ene kant alles wat Joods is. Dat wil zeggen, de Farizeeën, de Sadduceeën, zelfs Herodianen worden genoemd. En dan heb je nog, weet die andere, de Zeloten. Simon de Zeloot, weet u wel. Allemaal Joodse sekten met de verschillende nuances in hun opvattingen en in leringen enzovoort. Maar het is Joods, maar het is in de praktijk allemaal vijandig tegenover de Heer Jezus. Want ja, die komt een einde maken aan het hele judaïsme uiteraard. En aan de andere kant vind je de lui die door het algemene jodendom niet geaccepteerd worden of geminacht worden. En dat heet dan samenvattend hoeren en tollenaren. Ik weet niet waarom de vrouwen eerst gaan, maar het heet hoeren. Het heet niet andersom, hè? Tollenaren en hoeren, toch? Het heet hoeren en tollenaren. Die met elkaar gemeen hebben dat zij geacht worden ontrouw te zijn. Hebben jullie die? Maar of het nou hoeren zijn of tollenaren, de Heer heeft de reputatie dat hij aanzit met hoeren en tollenaren, dat dat per definitie zijn milieu is om zich heen. Dat zeggen ze van hem. Oké, dat is roddel dan misschien, maar wij kennen er wel een paar van die hoeren en tollenaren, toch? Matthäus was er trouwens ook een. Een tollenaar, Matthäus. Die heette Levi. Een tollenaar. Oké. Maar wij kennen er nog wel een paar. En we hadden het trouwens ook al een gehad in Lucas 18, vanaf vers 9. De tollenaar en de de tollenaar staat dan van verre, weet u nog, van verre staande. Dus ik had dit ook al eerder moeten vertellen natuurlijk. Maar die hoeren en tollenaren zijn echt een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Degene die ontrouw waren, die zich associëren met de heidenen, die met de jodendom niks te maken hebben, enzovoorts. En die door de joden als verraders beschouwd worden, hoeren en tollenaren. Heb je dat nog? Maar juist zij zijn het voorwerp van, van het handelen van de Heer. Dat is in onze dagen. En ik zou het maar niet al te persoonlijk opvatten. Zijn wij dan zo ontrouw, hoeren en tollenaren? Dan moet ik zeggen, dat is niet wat het betekent. Je mag het je aantrekken, hoor. Als het je schoen je past, dan mag je me aantrekken. Maar het gaat over een volk als zodanig. En de merkwaardige geschiedenis is dat, hoe dan ook, min of meer van de ene dag op de andere, nou ja, een paar jaar ertussen, die Angelsaksische volken gekerstend zijn geworden, zodanig dat er van wat daarvoor was, dus voor het jaar 0 zal ik maar zeggen, of was het jaar 33, dat we daar niks meer van weten. Heb je dat nog? Dat oude is compleet weg. Oké, af en toe vinden ze een Romeinse tempel nog in Nederland ergens. Ja, van de Romeinen. En soms wordt er gezegd, ja, maar dat waren die oude Batavieren en wie het maar waren. Maar, je weet wel, En de Franken en de Saxen en de Friese enzovoort. Ja, die hielden er ook wel gewoon op. Maar we weten er helemaal geen bal van, hoor. Echt niet. Dat zijn een paar wilde verhalen en daar blijft het dan bij. Het is verdwenen. En wat er voor in de plaats kwam, ja, dat was dan toch, gewoon historisch gezegd, het christendom. En tot vandaag, en misschien juist vandaag, wordt het de christenen kwalijk genomen dat ze een einde gemaakt hebben aan die oude Keltische cultuur, dan wel culturen. En daar zijn er lui die absoluut vijandig staan tegenover christendom. En die gaan dan zodanig zich Keltisch gedragen. Maar dat moeten ze dan eerst uitvinden. Want wij weten niet hoe het was met de Kelten. Weten we, het is allemaal verdwenen. En dan zegt hij misschien, maar wij weten het toch wel, want ze waren toch zo en zo. Dan zeg ik, oké, was de bron? Even de voetnoot, waar hebben ze het van over geschreven? Van La Bella Gallica. Van het boek. Van een boek, ja. Geschreven door Julius Caesar. Over de oorlogen. De Keltische. De Gallische oorlogen. Heet het officieel. En die beschreef zijn vijanden. En die heeft die Kelten flink de grond ingetrapt, om zo te zeggen. Want hij moest toch een aanleiding hebben om, en een verantwoording hebben waarom hij zo wild tekeer gegaan was tegen die Galliërs. Heb je dat nog? Dus ja, daar is weinig positief gemeld van door de man. Om voor de hand liggende redenen. Maar aangezien de Kelten zelf niet schreven, dat is officieel dit. Ja, ze hebben wat geschreven. Dat zijn christelijke boeken die ze geschreven hebben. Dat was na hun bekering. Maar van de Keltische dingen weten wij alleen maar iets via dat werk van Julius Caesar. Echt, meer weten we niet. De rest is raden, is gokken. Het is gewoon definitief helemaal weg. En toen die later kwamen, 400 jaar later, die Saxen in de grote volksverhuizingen enzovoort. Toen moest toch nieuwe evangelie gepredikt worden, maar met hetzelfde resultaat. Wat ze hadden is verdwenen. Het is allemaal christelijk geworden. En dat weet men nu nog. En dan zeggen we, ja, maar kerst was eigenlijk een oud-Keltisch of eventueel Saxisch, weet het mensen veel. Midwinterfeest enzovoort. En dat is omgezet naar christelijk. Dan zeg ik, nou en? Waarom niet? Toch? Hoe kom je van het oude af? Doe er maar wat voor in de plaats. Ik roep ook altijd, als je eindelijk af wil van dat je elke dag je zonde moet beleiden, dan weet je wat je dan moet doen? Dan moet je elke dag gaan danken voor de vergeving die je ontvangen hebt. Hè? Onder het motto, we hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dat is Efeze 1. En mijn vader zei er dan bij. En er staat niet en na de verlossing, de vergeving der misdaden naar de rijkdom onze belijdenis. Dat staat er niet. Heb je er wel eens gehoord van hem? Ja, het is tamelijk grof, maar zo is het ook. Na de rijkdom zijn er genade. Dus je doet er wat anders voor in de plaats. Dat is een hele goede methode, ja. Maar ja, dat is wel wat er gebeurd is. Kortom, eerst was men blind en toen werd men ziende. En het volk wat ziende was, kwam in duisternis terecht. Dat is het verhaal. Nou goed, meer daarover de volgende keer, want het is natuurlijk alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Uit de rijkdom van uw genade. Dat we mogen leven niet alleen in het besef van vergeving van onze misdaden. Maar aan de andere kant ook dat u ons die genade geschonken hebt. Opdat wij zouden zijn dienstknechten van uw nieuwe verbond. Dat we gemaakt zijn tot priesters en koningen. onder ditzelfde nieuwe verbond. En dat niet omdat wij ervoor gesolliciteerd hebben, maar eenvoudig uit die genade die u ons geschonken hebt, die vast ligt in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dan ook dat we hier mochten zijn en deze bladzijden uit uw woord mochten opslaan om te zien hoe u niet alleen leerstellig, maar ook illustratief uiteenzet wat uw tegenwoordige werk is. Een werk dat weliswaar verborgen is voor de wereld en dat ook zou blijven, maar waaraan wij niet min deel hebben gekregen. En we danken u daarom voor dat bijzondere voorrecht. Dat we leven weliswaar in een duistere wereld, maar mogen wandelen in uw licht en onderweg naar die heerlijkheid die u zou openbaren. En daarom vertrouwen wij op uw beloften dat u ons nabij zou zijn tot aan het einde van deze eeuw en ons zou brengen naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Amen.